Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Dat zijn van die dingen dat je je afvraagt van welkom in de 21ste eeuw.
Je had het over premier Klaver, hè?
Zweetend wakker geworden door een nachtmerrie vanochtend. Maar, zegt zij je, GroenLinks. Zij zegt, het was persoonlijk contact.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag, politiek commentator Wouter de Winter, zeg ik dan altijd. Ik ga niet vertellen in het begin dat ik zondag naar Aladdin ga. Want dat hadden we afgesproken dat we dat niet meer zouden doen.
Weet je dat ik vorige week naar huis reed en 's avonds laat en na het werk en een Aladdin bus tegenkwam.
Ja,
en dat ik gewoon dacht, oh my god, dit is een teken gewoon. Ja. Hij gaat naar Barempel, dat is waar.
Ja.
Ja. Oké, tot zover.
Tot zover. Over het politieke geweld van deze week. En laten we gewoon meteen ook maar beginnen. Want het debat over de sms-gate, dat heeft natuurlijk veel reden om flink over na te praten. Heeft Rutte nou gelijk of de Tweede Kamer? Is er sprake van een patroon of is er wantrouw wat zorgt voor dat er meer afstand komt tussen de burger en de politiek?
Ja, het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Want dat laatste is eigenlijk meer beschouwing over het algehele politieke métier momenteel. Als je je afvraagt, is er echt wat aan de hand? Ik denk dat we allemaal, als we de afgelopen week voorbij zagen, het merkwaardig vinden dat mensen zelf kunnen bepalen of dingen bewaard moeten worden of niet. Mm. Iedereen voelt aan zijn water dat ongewenst is. Maar het is wel conform de richtlijnen die de Rijksoverheid heeft opgesteld. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, die zei dat ook sms-berichten en app-berichten bewaard moeten blijven, opvraagbaar moeten zijn. He, dat was, de archiefwet die zegt dat die communicatie bewaard moet worden, maar ten tijde van het totstandkomen van de archiefwet waren we nog niet net aan het appen met elkaar. Dus op een gegeven moment zie je dat een samenleving en een wereld en de technologie verandert. En dat je dus ook oude wetten moet aanpassen of moet vertalen naar de huidige situatie. En dus is er door de Rijksoverheid zo'n handboekje opgesteld. In het handboekje staat onder andere dat privé dingen en partijpolitieke aangelegenheden niet bewaard hoeven te worden. Bestuurlijke dingen dan wel. En dan is vervolgens de definitie, wat is dan een bestuurlijke aangelegenheid? En dan zag je dat de ene politicus vindt dat eigenlijk al het contact dan wat een bewindspersoon heeft met een collega-bestuurder of een ambtenaar of wat dan ook, dat dan bewaard moet blijven. En een ander zegt weer van ja, maar als de premier zegt oké, of zoek dit even uit of kan je die even bellen of zo, dan is dat niet zo ontzettend belangrijk om te bewaren. En dan komt er vervolgens nog zo'n heel verhaal achter van ja, hij had een oude Nokia en dan kon hij maar bepaalde hoeveelheid berichten opbewaren. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen dat ik me afvraag of dat inderdaad allemaal echt zo is.
Want, hoe bedoel je?
Kijk, de reden waarom de minister-president die Nokia gebruikte, was begrepen wij jarenlang, dan heb ik het over de 6310, dat langwerpige ding met een gouden plaatje aan de voorkant.
Ja.
Of goudkleurig. Jij zal hem vast ook gehad hebben.
Iedereen ik vond het wel aardig dat ik zat met de kinderen gisteren aan tafel. Ze zeiden, papa, die Nokia. Ja, ja. Dat was echt een hele, hele sterke telefoon. En daar kon je echt alles op gooien. En dan bleef hij nog heel.
En je kon hem laten vallen. Maar vooral de batterij was fantastisch.
Ja.
En destijds werd ook door de Rijksvoorlichtingsdienst opgehangen. Van nou, we doen dit uit veiligheidsoverwegingen. Want dit ding is niet te hacken en moeilijk af te luisteren. En daarom liep niet alleen de minister-president mee. Maar ook de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. En ik denk zomaar ook nog wat meer mensen daar, bijvoorbeeld de SG of zo. Dus er was al een tijdje sprake van dat was om veiligheidsredenen. En vervolgens zag je dat hij een andere had gekregen, omdat het oude model echt helemaal niet meer te krijgen was. Want ze deden nog echt moeite om dat ding, ik wil niet zeggen op de zwarte markt, maar op plekken boven tafel te toveren. Maar dat lukte niet meer. Ook niet als het ding een keer vervangen of gerepareerd moest worden. En het lastige daarbij was dat je dat ding dus nergens meer kon krijgen. En wat ook trouwens een rol speelde, begreep ik, was dat het netwerk op, begreep ik, 2G zat. En dat hebben we niet meer. En daardoor moest hij naar 3G. En daardoor had hij die andere Nokia, die 310 geloof ik, of die 330, dat zwartachtige kastje.
Ja, ja.
Die was iets kleiner. Die had hij tot zeer recent. Ik heb hem daar vorige week volgens mij nog mee zien bellen. En nou, niet appen dan. dat kan immers niet. Maar dat kon ook niet, merkte hij meer langer zo door. Omdat hij in New York was, privé. Zoals hij dat geregeld doet buiten coronatijd. In de voorjaarsvakantie, in de meivakantie. En dan merkte hij dat in New York hij niet goed of niet bereikbaar was via die telefoon. Omdat in New York dus ook geen 3G meer bestond. Maar alleen nog maar 4G. Ja. Tenminste, dat is wat je erover hoort. Ook rond Rutte heen. En dus heeft hij vervolgens die nieuwe telefoon gekregen. En hij vond het bovendien prettiger om te appen met druktoetsen dan met een schermpje. Ja. En dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer ook. Hè? Dat hij het maar vervelend vond en geklooien op een scherm te tikken. Nou, dat zijn van die dingen dat je je afvraagt van welkom in de 21ste eeuw.
Je had die Blackberries, hè, had je ook nog een tijd. En die hadden ook zo'n uitklapbaar schermpje waar je dan ook echt fysiek je berichten op kon typen.
Ja, dat was die waren, en zeker ook bij de Rijksoverheid, want daar werden ze ook verstrekt, ook een ambtenaar. Je had inderdaad, zeker aan het einde van het vorige decennium, had niemand een iPhone bij de Rijksoverheid. Dat kwam pas later. De Tweede Kamer is daar op een gegeven moment ook mee begonnen. Die kregen ook iPads en iPhones, maar de BlackBerry was de standaard. En dat was er inderdaad, maar dat was een toetsenbordje. Ja. En dat was wat anders dan zo'n klein sms-achtig.
Klopt.
Met drie letters op één toets.
Ja.
Maar goed. We dwalen af. Misschien moet jij even een goede vraag stellen om ons weer bij.
Het is wel aardig, deze inleidende beschieting. En dat mensen zich natuurlijk toch afvragen. Want dit is natuurlijk al wel een beetje de kern. Hè, van is het nou geloofwaardig dat een premier op zo'n oud barrel communiceert? De belangrijkste man van ons land. En dan ook nog, geloof ik, dat je maar 20 sms'jes kunt bewaren op het toestel zelf. Hè?
Raar verhaal. En ik denk dus ook bij. Je moet dus ook. Het is helemaal niks geks aan om te kijken of je die regels niet moet aanpassen aan de moderniteit. En dat ook de premier dan als zich ook aan de nieuwe regels moet houden. Maar er is nog niet sprake op dit moment van het feit dat hij iets heeft gedaan wat niet mag.
Nee,
en dat is wel belangrijk als het gaat om vertrouwen.
Maar het gaat er natuurlijk om, en ik geloof dat D66 dat ook in het debat van donderdag goed verwoordde, van ja, hoe kun je de macht controleren als de machthebber zelf bepaalt welke berichten die met wie deelt.
Had D66 maar daar dan een punt van gemaakt toen die richtlijnen naar buiten komen, waar ook alle D66-bewindspersonen zich de afgelopen 4 jaar naar hebben gedragen. Weet je, dus soms ontdek je ook dingen in de politiek. Denk je, hé, dat is raar. Waarom wordt dat niet aangepast? Mm. En dan moet het aangepast worden. En daar is niks mis mee, hoor. Want ik zoals ik al zei, een slager die zijn eigen vlees keurt, is wel eigenaardig natuurlijk. Je moet, zeker als het gaat om het archiveren van overheidsinformatie en als de wet dat voorschrijft, dan moet je dat op een betrouwbare en goede manier doen. En dan moet je dus desnoods de regels veranderen. En als de Kamer daar met het kabinet ook afspraken over maakt, dan is dat denk ik alleen maar toe te juichen.
Nog even dus, want dat is denk ik waarom we komen zo uitgebreid te spreken over ook het punt van Rutte, hè?
Ja.
Maar het gevoel wat ook bij mensen natuurlijk speelt, is van nou, er zit dus een premier 's avonds op zijn kantoortje of op zijn slaapkamer en die heeft zijn berichten en die denkt van nou, dit bericht is wel heel gevoelig, die wist ik even, nou, deze die kan ik wel doorsturen, waardoor uiteindelijk hij bepaalt wat er al dan niet bekend wordt over het handelen met de coronacrisis. We hebben natuurlijk wel die berichten met Femke Halsema die uiteindelijk dan wel weer boven tafel zijn gekomen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook dat patroon waar de Tweede Kamer het over heeft. Hè. Er is wel vaker een beeld van, nou ja, de minister die zegt wel erg vaak van, oh, dat kan ik me even niet herinneren. Mm-hmm. Dat bericht, dat ben ik even kwijt. Over de bonnetjesaffaire. Mm-hmm. Ja, noem het
zeker.
Maar.
Maar daar moeten we dus eigenlijk ook een proloog aan dit hele verhaal vastbinden. Namelijk de omstandigheid dat we verkiezingen hebben gehad. Die verkiezingen werden ruimschoots gewonnen door de VVD van Mark Rutte. Vervolgens kwam er een formatie. Nog even, de verkiezingen zijn gewonnen door Mark Rutte en Sigrid Kaag heeft 5 zetels gewonnen extra bovenop de 19 die ze hadden onder de belofte van nieuw leiderschap. Toen kwam er een verschrikkelijk moeilijke formatie naar aanleiding ook van de verkenningsperiode waarin Rutte zich inderdaad dingen niet kon herinneren die binnenskamers even daarvoor wel besproken waren. Ja. Daardoor kwam er een soort bloot te liggen dat er eigenlijk iets niet klopte aan zijn herinneringen of dat hij niet de waarheid sprak of loog. En hij ontkent dat zelf. Hij zegt, ik kan het me echt niet herinneren. Maar daardoor is er een sfeer ontstaan van er moet nieuw leiderschap komen, nieuw elan. Daar heeft Rutte zich ook aan gecommitteerd, radicale ideeën van openheid. Niet dat de verkiezer daarom gevraagd had, want dat was nog helemaal geen item destijds. Ook die hele functie elders discussie, allemaal pas na de verkiezingen gekomen. Maar toch heeft Den Haag zichzelf aangepraat, alles moet anders. En de minister-president voorop, want die heeft ook mensen allemaal belooft dat hij het allemaal anders gaat doen. Hmm. En je ziet nu dat die belofte niet gestand kan worden gedaan omdat de praktijk weer barstiger blijkt en omdat hij destijds uitspraken heeft gedaan en vergezichten heeft gegeven over hoe hij dus die radicale ideeën had dat er een open bestuurscultuur et cetera zou komen. Vooral bedoeld om de boel eigenlijk weer aan de gang te krijgen en een kabinet te formeren, want de hele boel lag op zijn gat. Ja. Maar je ziet nu dat in die tijd van toch het creëren van hoge verwachtingen eigenlijk nu heeft geleid tot het aanbrengen van een self-inflicting wound, een permanente open wond die open ligt en waar, als er maar dit gebeurt, de oppositie van kan zeggen, hey, maar kijk eens, je hebt dit gezegd en moet je eens kijken wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. En natuurlijk is het, ik vond dat ook, dat heb ik trouwens ook tegen Rutte gezegd, dat ik het moeilijk te geloven vind dat je niet meer weet als je het over omzicht binnen de kamers hebt gehad, dat je dat dan niet meer kan herinneren als je daar een paar dagen later over bevraagd werd. Ik had ook wel echt verwacht dat het misschien wel einde oefening was geweest rond die 1 april van dat debat. Maar ik vind het ook aan de andere kant niet zo raar dat als jij, wat is het, bijna 12 jaar premier bent, 13 jaar premier bent, dat het soms ook best lastig is om te herinneren.
Wiesja zei hij dat bijvoorbeeld over. Hè? Dat is 5 jaar geleden. Dat weet ik allemaal niet meer precies.
Nou ja, en dat is destijds ook in de Kamer allemaal uitgesproken. En toen hebben de mensen daar, toen is hij is toen ook niet weggestuurd. Maar dan gaan mensen achteraf zeggen, ja, maar toen heb je ook gelogen. Terwijl dat dus destijds niet is vastgesteld. Nee. Want, hè? Dus dan wordt het wel erg ingewikkeld. En dan heb je dus een giftige cocktail van een minister-president die het land en ook de oppositie, maar ook de bevolking bepaalde verwachtingen heeft gekweekt. Zelf ook heel erg langer al zit. Dus ook krassen oploopt en ze alleen maar verzamelt. En tegelijkertijd, en dat is de politiek natuurlijk, de man die nog steeds helemaal bovenaan het landsbestuur staat. Ja. En die ook nog in de laatste peilingen nog steeds onverslaanbaar lijkt. Ja. En dat geeft mensen voortdurend inspiratie om er alles aan te doen om daar een einde aan te maken. Ja. En dat verklaart ook waarom mensen met grof geschut schieten in de Tweede Kamer.
In elk geval liet Rutte donderdag in het debat blijken dat hij er gewoon klaar mee was. Met elke keer weer die kritiek, elke keer weer. Hè, Klaver die zei het ook, het patroon dat er al dan niet was. En dat zei hij als volgt.
Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor ik dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Als u daar een patroon in ziet, is dat een keus van de heer Klaver. Dat hij daar een trend in ziet. En het patroon waar ik het van A tot Z mee oneens ben. Maar ik vind het prima dat de heer Klaver mij dat aanwrijft. Maar ik heb van A tot Z gehandeld in de geest van de wet.
Ik keek er vooral van op dat er de vertrouwensvraag werd opgeworpen. Hè? Want dan ga ik wat anders doen door Rutte. Ik dacht wel bij mezelf, nu wordt er echt met scherp geschoten. Ik heb begrepen dat daar wel ook overleg is geweest al vooraf, eigenlijk de avond daarvoor al, ook binnen de VVD over hoe dat debat zou worden aangevlogen. Dat vond ik op zich een interessant signaal, omdat normaal dit een kabinetsaangelegenheid is en niet zozeer een partijaangelegenheid. Maar je viel waar te nemen donderdag dat daar ook in de VVD over is gesproken ter voorbereiding van het debat. En dat men toen ook wel wist dat Rutte van zich af ging bijten. Je kan namelijk 2 dingen doen. Je kan of keihard van je afbijten of je kan het boetekleed aantrekken en ik heb het allemaal niet zo bedoeld en ik moet anders. Maar die verdedigingslinie hebben we de afgelopen maanden en jaren natuurlijk wel heel erg vaak gezien. Dus dat vond ik interessant om te horen, omdat ik daardoor dus ook wel het idee kreeg dat men dit ook wel echt als de beste verdediging zag om gewoon terug te duwen. Het interessante is wel dat als het gaat om die hele vertrouwenskwestie in Den Haag en de manier waarop de Kamer het kabinet tegemoet treedt. We hebben hier in de podcast daar een paar weken geleden, volgens mij was het met jou, of was met misschien dat Cameron toen één keer inviel, dat zou ook kunnen. Maar we hebben het erover gehad, dat was toen een debat over, in het vragenuurtje over Dilan Yeşilgöz, die door Caroline van der Plas en Fleur Agema de maat werd genomen, over dat de geheime diensten hun telefoons en hun alles in de gaten hielden, wat ze aan twitteren waren, dat soort dingen. En dat er een heleboel wantrouwen zat bij voorbaat. En dat minister van allerlei uitleg gaf en dat dat allemaal niet geaccepteerd werd. En alle correspondentie moest maar openbaar gemaakt worden, want Caroline van der Plas wilde de onderste steen boven hebben. Gewoon in een vragenuurtje, hè, waarmee je dus zag dat het antwoord van de minister dus eigenlijk, ja, ze kon van alles zeggen, maar bijvoorbeeld eigenlijk al niet genoeg. Het moest allemaal, alle correspondentie moest maar op tafel komen. En toen heb ik hier ook op persoonlijke titel wel gezegd van zo wordt het wel erg ingewikkeld. Als je dus geen genoegen meer neemt met antwoorden en elke keer denkt van er is eigenlijk toch meer. Zonder dat je daar, vond ik, concrete aanwijzingen voor had. En ik vond eigenlijk ook wel dat, het bleek dan ook de NCTV die dat dan coördineert. En zij zeiden van die doet dat zelf, maar die verzamelde eerder de informatie van andere diensten. En die maakte daar een pakketje van. En nou, dat vaart even te ver om daar weer naar terug te grijpen. Maar en toen was het dus een paar weken geleden in de Tweede Kamer, of in de ministerraad, naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer met Hugo de Jonge over de appjes en Siebert van Linde. Die dag daarna in de ministerraad een lange sessie over de omgangsvormen met het parlement. Ik heb daar in mijn column ook over geschreven. Twee weken later, want ik kwam er pas in de loop van de week daarop eigenlijk achter dat dat had plaatsgevonden. En toen bleek al dat de ene na de andere minister aan het klagen was over de manier waarop ze met wantrouwen benaderd worden door de Tweede Kamer. En dat begon toen dat Hugo de Jonge natuurlijk van zijn hart geen moordkuil maakte. Eerst al voor de ministerraad tegen camera's, dat hij zei van er is iets mis met die omgangsvormen.
Ja, de Jonge zei het natuurlijk ook de dag na het debat. Dat
refereer ik nu aan. En vervolgens in de ministerraad dan ook Connie Helder, die ook mocht zeggen wat ze er eigenlijk van vond. Die was ook wel een beetje geïntimideerd door de felheid van het debat. Nou, de vicepremiers hebben wat gezegd. Dus ook Wopke Hoekstra heeft wat gezegd. Sigrid Kaag heeft wat gezegd. Ook van haar hart geen moordkuil gemaakt. En Rutte heeft dat toen ook een beetje bij elkaar proberen te houden. Omdat hij ook wel weet, na 12 jaar premierschap, dat je die Kamer echt wel nodig hebt om zaken te doen. Want anders, weet je kan het met de coalitie proberen, maar op een gegeven moment heb je ook oppositiepartijen nodig, bijvoorbeeld voor de begroting van volgend jaar en in de Senaat. Dus die irritatie was al heel erg waarneembaar, dus al onder ministers. En gisteren, want ik schrijf dat natuurlijk op en dat is goed, want dan weten mensen het eerder. Maar publiekelijk durven ministers zoiets natuurlijk niet te zeggen. Er is eigenlijk maar één iemand die zo fel van zich af kan bijten. En dat over dit onderwerp, dat is Rutte als leider van het team. En als je gisteren ook je licht opstak in de coalitie, van wat vinden jullie er eigenlijk van, die zo hard tekeer is gegaan en dat hij heeft teruggeduwd en dat hij heeft gezegd, die vertrouwensregel moeten we weer in ere herstellen. En anders ga ik wel wat anders doen. Dat werd ook wel herkend en erkend in de coalitie. En een coalitietopper die zei mij van, dit worden door ministers van alle vier de coalitiepartijen wordt dit herkend.
Sentiment. Ja,
dus,
ja.
Dus daarom kan hij ook namens het team ook dit signaal ook afgeven.
Ja.
De vraag is natuurlijk wel van hoe gaat zich nu verder ontwikkelen als je op zoek bent naar steun. En daar was men in de coalitie redelijk optimistisch toch over, ook al is het een gekke tijd, want het is de afgelopen tijd vaker gebeurd dat de ene dag een minister nog voor rotte vis wordt uitgemaakt en de volgende dag zit men weer in een debat of in een ontmoeting in een andere setting weer heel normaal met die persoon te converseren vanuit de oppositie. Dus dan wordt de soep ook een stuk minder heet gegeten dan die wordt opgediend.
Ja, en hoe stekelig het was uiteindelijk, dat bleek wel uit een debat tussen Rutte en Caroline van der Plas.
Als we ook zien de laatste weken, het soort debatten wat hier plaats zit, het wantrouwen in de richting van het kabinet.
Echt, nu breekt mijn klomp. Ik ben nu echt gewoon sprakeloos. De minister-president komt in de problemen. En vervolgens wordt het gedraaid alsof de Kamer, die rotkamerleden die allemaal die vervelende vragen stellen. Dit is onze taak. En dit is de tweede keer dat de minister-president dit doet in één week. Ik wil vragen of de minister-president die woorden terugneemt.
Nee, ga ik zeker niet terugnemen. Ik hou ze helemaal staande. U mag mij alles vragen. Ik zal me overal over verantwoorden. Maar het gaat om die basale toon. En wat u, mevrouw van der Plas, mevrouw de voorzitter van der Plas, ook doet hier, is zeggen, zie je wel, er is een patroon. En dat is natuurlijk zo vals. Want wat je dan doet, is zeggen, joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten die wij beschouwen als onderdeel van de patroon te verdedigen. En ik ga daar echt hier vandaag ook in dit debat eens een keer flink tegen in. En dat zal ik ook blijven doen.
Ja, dat was toch wel een heel opvallend fragment.
Ja, ja, zeker. En overigens dacht ik, nu ik het ook weer terughoor, ook dit is wel aangekondigd, hè, dat het zo zou gaan gebeuren. Met die nieuwe bestuurscultuur. Dat moet ik ze dan toch wel nageven. Ze hebben gezegd dat het vaker pittig zal knetteren tussen coalitie of tussen de Tweede Kamer en het kabinet.
Ja.
En dan blijkt dat niet automatisch de hele Tweede Kamer te zijn, maar in dit geval dus de oppositie. Maar dat ook een kabinet van zich afbijt, is wat dat betreft iets wat je niet op deze manier vaak ziet gebeuren. Maar wel onderdeel van op zich misschien gezond dualisme. Alleen de vraag is, hoe houdbaar is het op de langere termijn als je toch naar allianties op zoek moet voor je voorstellen. En tegelijkertijd ook. En dat aspect is denk ik iets onderbelicht gebleven in de afweging van hoe de nieuwe bestuurscultuur eruit moet zien. Namelijk, hoe gaat de bevolking toekijkend hierover oordelen?
Nou, het is wel aardig vanuit de eigen woonkamer een verhaal.
Zat je niet op kantoor te kijken?
Dit was gisteravond.
Gisteravond. Okay.
Nee, dit was de dag voor het debat. Ja. Was dit. Toen kwam al dat, natuurlijk dat SMS-gate nieuws naar buiten. En RTL Nieuws opende ermee, geloof ik. Nieuwsuur had het opvallend genoeg achter in de uitzending gestopt. Dat was ook alweer een afweging van journalisten. Mm-hmm. Maar mijn vrouw zei, waar gaat het nou over? Joh?
Ja.
Waar gaat het over?
We hebben er ook niet heel erg mee uitgepakt.
Die zette echt de televisie weg. En ik zei dat natuurlijk politiek allemaal relevant, noem het maar allemaal. Maar de bevolking haakt dus gewoon af.
En voor de Volkskrant was het heel relevant, want die zijn op oorlogspad. Dat kunnen we langzamerhand wel concluderen.
Maar die brengen dingen ook zelf, dus in dat opzicht is het misschien
Maar een collega van mij merkte ook op dat ze meer in de rechtszaal schijnen te staan dan bij de persconferentie van de minister-president. Mm. Waar je hem toch wekelijks ook allerlei vragen kan stellen. Vond ik wel een stoute, beetje kleine kritiekpunt, maar ik vond hem ook wel weer grappig. Want weet je, kijk naar die krant, kijk naar al die columnisten. Ze vinden eigenlijk allemaal hetzelfde.
Rutteren, hè, noemde
ja, alleen Elma Draaier durfde vandaag te zeggen van, nou ja, weet je, misschien moeten we het ook op een andere manier bekijken. Maar voor de rest is iedereen het vrij eens over de koers die daar gevaren wordt. Wat op zich natuurlijk hun goed recht is. Want wie zijn wij om tegen campagnejournalistiek te zijn? Maar het wordt ons alleen wat eerder verweten dan anderen. Maar inderdaad, hoe kijkt de bevolking hiernaar? En daarin is denk ik toch de afdronk niet zozeer van die Rutte met die sms'jes, maar meer van wat een puinzooi is het in Den Haag. En ze zijn alleen maar met zichzelf bezig.
Ja.
En dat is wel echt een kwetsbaarheid.
Oorlog in Oekraïne, hè? Koopkracht staat onder grote druk.
Zeker. Ik vind overigens, we hoeven niet want er was laatst ook weer zo'n hele rel bij zo'n talkshow van dat iemand dan durfde ergens een probleem van te maken. En dan was het, in Oekraïne is het allemaal veel erger.
Maar er waren wel, sorry dat je onderbreek, maar er waren deze week ook hele grote thema's.
Juist.
De warmtepomp, maar ook de huren die beperkt gaan worden. Dus dat zijn natuurlijk wel hele relevante thema's die ook besproken werden.
Ik denk inderdaad aan die inflatie en de pijn die nu al gevoeld wordt door een heleboel mensen. Je ziet het zelf ook in de supermarkt. Ineens kosten dingen veel meer dan ze eerder. Ik zie het zelf ook gebeuren. Ja. Ik denk, en ik ben dan in een gelukkige omstandigheid dat ik die boterham niet hoef te laten liggen, maar andere mensen wel. En dat is echt pijnlijk voor mensen. En daarin wordt in de Tweede Kamer toch heel makkelijk aan voorbij gegaan. En een debat inruimen, 6 uur duurde het. Zouden over digitale zaken gesproken worden. Me dunkt dat de overheid daar ook nog heel wat herstelwerk te verrichten heeft. Ook in eigen kring. Maar je ziet wel dat Den Haag weer heel erg met zichzelf bezig is. De echte boze politieke confrontaties richt op de betrouwbaarheid van Rutte of zijn collega's. Terwijl het natuurlijk eigenlijk zou moeten gaan over toch met z'n allen proberen om het land beter te maken. En al die andere dingen. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is om over de informatievoorziening te spreken. Want dat moet ook gebeuren. En als daar verbeteringen voor mogelijk zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat je extra ogen laat meekijken. En dan dingen archiveert op een goede manier. Waar iedereen mee kan leven. Maar er zijn ook nog dingen die echt nu heel erg belangrijk zijn om de aandacht op te richten. Ook over de toeslagenaffaire, over de jeugdzorg, over de inflatie. Nou, de veiligheidsbeleid is ook een onderwerp. En zo zijn er stikstof, een gigantisch drama. Er kan geen spa meer in de grond om huizen te bouwen. Daar moeten mensen in wonen.
Wat dat betreft is de rol van de SP natuurlijk wel heel interessant. Hè? Want aan de ene kant maken die zich hard voor de slachtoffers in de toeslagenaffaire. Ze zeggen natuurlijk ook te willen opkomen voor de mensen die het minder hebben. Maar ze zijn ook een van de meest geagiteerde partijen als het juist gaat over dit soort debatten. Ze zitten daar eigenlijk ook een beetje in verdraaid zijn ze erin geraakt. Omtzigt natuurlijk ook iemand hè, die ook vol op het orgel gaat in, in de clash met...
Maar goed, Omtzigt heeft natuurlijk ook zijn eigen trauma's te verwerken met betrekking tot wat er wel of niet transparant genoeg gebeurt. En het Omtzigt-model kan hij heel, zoals dat in het kabinet althans noemen, het Omtzigt-model om de hele tijd alle informatie maar te eisen en feiten te gelazen. En je ziet ze het allemaal, de mindere goden in de Kamer zie je het allemaal kopiëren. Dan gaan ze ook ineens, willen ze alle informatie op tafel hebben en de feiten
Volt
gelazen.
Volt pakt dat ook een beetje op, hè?
Echt,
thema.
Ja. Iedereen doet een Omtzigtje. Maar goed, ik heb toch het meeste vertrouwen in de meester zelf. Wat dat betreft, dat hij dat op zich toch het meest effectieve kan doen. Maar goed, hij heeft ook zijn eigen afwegingen, zijn eigen verleden, draagt hij met zich mee om op een bepaalde manier in te vliegen in zo'n
debat.
Ja, maar
het is toch geen traumaverwerking? Tweede Kamer is toch geen traumaverwerking?
Nou ja, het is voor hem wel een trauma geweest.
Maar dat snap ik. Maar iedereen lijkt bezig met dat trauma.
Nou, iedereen ziet een politiek winstmodel.
Ja.
Dat is iets anders.
Ja.
Ik weet niet of mensen het al...
Maar is het een politiek winstmodel?
Mensen zijn niet bezig met het trauma van Omtzigt. Nee, mensen denken, hey, als jij op deze manier met gestrekt been erin gaat, dan gaan mensen op je stemmen.
Ja, maar iedereen heeft een trauma opgelopen. Of veel partijen of politici hebben een trauma opgelopen. Naar aanleiding van die hele functie elders.
Nou, ik vind...
Het achtervolgt D66 toch ook nog steeds. En Omtzigt die pakt het elke keer weer op tijdens
het debat. Hoezo achtervolgt D66?
Nou ja, in die zin om dat naar aanleiding. Hier scheiden onze wegen. Wij beloven een nieuwe bestuurscultuur, et cetera. Dat is allemaal naar aanleiding van die verkennisgate geweest.
Ja, oké, maar ik richtte me meer op van wat Omtzigt persoonlijk heeft meegemaakt in al die debatten dat over hem ging en dat hij er niet aan mee kon doen. En hoe hij las dat er over hem in de ministerraad gesproken werd en partijgenoten het had over sensibiliseren en dat soort zaken. Dat die persoonlijke ervaring en die, wat ik dan maar even als een trauma omschrijf, die hebben al die andere partijen niet. Die zitten daar om een andere reden. En die gebruiken zijn model om een andere reden. Namelijk om er politiek zelf een slaatje uit te staan. En dat zie je gewoon heel duidelijk gebeuren. Alleen, zoals ik al zeg, Omtzigt doet dat een stuk behendiger en effectiever en denk ik ook terechter dan een heleboel anderen die maar mogen hopen dat ze ooit zoveel kiezerspotentieel zullen genereren als Pieter Omtzigt doet. Dus dat zie je, vind ik wel heel duidelijk gebeuren.
Maar als uiteindelijk er weer zoiets opkomt om dit nu af te ronden, waaruit blijkt dat Rutte zijn herinnering niet helemaal scherp heeft of er misschien nog correspondentie is geweest die niet... die op de een of andere manier verloren is gegaan, al dan niet, dan zal die, als hij is wel enigszins gebond geraakt, toch?
Nee.
Net als Hugo de Jonge. Of is dat
nou,
uiteindelijk niet
ik
zo,
vind
denk
in deze, zaak vind ik het toch iets anders, omdat ik toch denk van, je moet hem wel kunnen voorleggen dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Maar dat is niet, hij heeft volgens de richtlijnen gehandeld. Kan je zeggen, die richtlijn deugt niet. En hoe kan hij zijn eigen sms'jes gaan beoordelen of ze wel of niet bewaard moeten worden? Ben ik het helemaal mee eens. Het is natuurlijk een beetje raar als de slager zijn eigen vlees keurt. Maar als dat tot nu toe is het nog niet duidelijk geworden.
Geen rotstuk vlees gevonden.
Nee, dat hij een sms heeft verwijderd.
Halsema,
die, dat Halsema is een kwetsbaarheid. Maar het grappige is, het is aardig dat je dat even aanhaalt. Want toevallig was...
Ik heb je nodig, Mark. Je laat me in de steek nu.
Ja, dat sms-contact. Hè,
van
ik heb daar dus op een gegeven moment, ben ik daar zelf achter gekomen dat is gebeurd. Daar heb ik een column over geschreven. En dan heeft vervolgens onze collega Mike Muller, die toen nog in de Amsterdamse gemeentepolitiek verslag deed, heeft daar een BOP-verzoek voor ingediend. Omdat ik had het opgeschreven. Want ik had het begrepen uit mijn netwerk. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat ook in de Amsterdamse gemeente gemeenteraad daar Halsema naar bevraagd werd. Zij heel schamper reageert van ja, maar het ligt natuurlijk maar wel aan welke krant je leest of de informatie ook wel klopt. Die Kevin Kreugen van JA21 had dat wel heeft vastgehouden. En toen moest ze inderdaad bekennen dat er contact is geweest. Maar, zegt zij, zei je, GroenLinks. Oh, ja. Zij zegt, het was persoonlijk contact.
Ah, kijk.
En nu is de Kamer boos en suggereert, ja, maar dat sms'je en die sms-conversie had bewaard moeten blijven, want dat was bestuurlijk. Jesse Klaver, GroenLinks, hè? schande. Terwijl dus Halsema zelf die informatie niet wilde vrijgeven, terwijl het ministerie van Algemene Zaken benaderd is door Halsema. Want als je dat soort gesprekken vrijgeeft, dan moet altijd ook toestemming gegeven worden aan degene die aan de andere kant van de lijn zit. Algemene Zaken, het ministerie van Rutte, heeft toestemming gegeven om die app of die sms-conversatie te openbaren. Zelf hadden ze hem niet meer. Maar zij hebben wel gezegd, als je dat besluit ook, of die correspondentie ook leest, zeggen zij, wij beoordelen dit niet als een bestuurlijke aangelegenheid. En daardoor hoeft het van ons betreft niet openbaar. Maar als u dat wil, staat u vrij om dat te doen. Dus zij gaven groen licht om het publiceren van die gevraagde sms-conversatie tussen Rutte en Halsema, waarin ze probeerde hem er ook nog even bij te slepen, terwijl ze zelf niet onder controle had op de Dam. En vervolgens zegt zij, het is persoonlijk, dus het hoeft niet.
Ja, sorry.
Dus dan kan je met de beste wil van de wereld proberen, ja, die Rutte. Maar zij gaven toestemming, Halsema hield het tegen. En nu zeggen ze, ja, het was, eigenlijk corrigeren ze ook de burgemeester van Amsterdam. Want die zeggen, het was niks persoonlijk, het was een bestuurlijke aangelegenheid.
Wat is persoonlijk, wat moet openbaar? De druk van de Tweede Kamer wordt steeds groter. Als je trouwens wel wilt communiceren zonder dat iemand het ooit te weten komt. Hè? Hoe doe je dat nou nu het beste als politicus?
Het via de telefoon, bellen.
Ja.
Want dat is dus ook het rare. En daarom, en ik wil wat dat betreft ook wel een beetje meeleven met de bestuurders en de ambtenaren. Of ze nou in het kabinet zitten of in gemeente actief zijn. Want die vallen ook onder dit soort regelgeving. Als jij je werk doet en je moet je de hele tijd van vergewissen dat alle correspondentie die jij hebt openbaar kan worden gemaakt. Dan kan je dat ook beperken, zeker als er een crisis is, om van je hart geen moordkuil te maken of toch andere dingen rol te laten spelen in wat je communiceert. Daardoor kan er ook ruis op lijnen ontstaan natuurlijk. Hè? Want als je niet alles wat je eigenlijk wil durft op te schrijven, omdat je bang bent dat het ooit wel eens in het...
Bijvoorbeeld over een Sievert of zo?
In hindsight, 3 jaar later boven tafel komt en dat mensen zeggen, hoe heb je dat ooit kunnen appen en wat ben jij voor figuur? Dat maakt het leven wel ingewikkeld. En ik denk dat geen enkele Nederlander graag zijn telefoon ter beschikking wil stellen van een ander om te kijken wat hij allemaal in zijn telefoon heeft staan. Maar goed, bestuurders worden aan een hogere grens onderworpen. En dat is misschien ook wel goed. Maar het gekke is dat er dus een heel belangrijke hiaat in is. Namelijk dat je wel gewoon kan bellen met elkaar. Ja. En dat wordt niet opgenomen.
Nee.
Dus als jij, en dat merk ik in Den Haag ook, als ik contact zoek met bepaalde bronnen en dan appen ze tegenwoordig niet meer terug. Maar dan gaan ze bellen terug, omdat ze zeker weten dan.
En je appt ook niet dat je gaat bellen. Want als je al appt dat je gaat bellen, dan kunnen ze in de Tweede Kamer zeggen, ja, maar wat werd er toen telefonisch besproken?
Ook dat. Dus dat geeft ook aan van dat dit systeem en ook niet nieuwe regels over het bewaren van sms'jes of appjes zal ook aan deze hiaat niks doen.
Dat doen ze in Scandinavië, geloof ik, hè? Of in Noorwegen of zo. Dat daar schijnbaar een beter systeem is in het bewaren
Maar goed, je kan daarvoor kiezen. Het enige wat ik probeer aan te geven is dat het niet daarmee waterdicht is.
En
dan zoeken mensen, en misschien heeft Rutte dat ook wel gedaan met die sms'jes, van ik verwijder het. En dan kan je er schande van spreken. Maar
het is conform de richtlijnen.
Mensen zoeken mogelijkheden om... Ja. Om toch misschien toch wat meer vrijheid te krijgen. Omdat ze zich anders heel erg ook bekeken voelen. En dat is, je kan er van alles van vinden. Maar ik vind het opvallend vinden dat er dus... Er blijft een hiaat zitten en iedereen doet alsof dat niet bestaat.
En ook de partijen die moord en brand schreeuwen over dat de premier dit doet, zullen zich in hun eigen functioneren daar ook schuldig aan maken of daarmee werken. Iedereen doet het.
Als premier Klaver morgen het land bestuurt, dan heeft hij met dezelfde uitdagingen te maken. En dezelfde beperkingen. En het ligt dus niet per se aan de aan de politicus die er zit. Mind you, het gaat dus ook niet alleen maar om het vermeende uitgesproken wantrouwen richting Rutte. Maar ook alle andere bewindspersonen krijgen daar de afgelopen weken natuurlijk ook mee te maken. En zullen daar misschien de komende weken nog mee te maken krijgen. Dus het probleem raakt niet alleen Rutte. Maar Rutte is natuurlijk als eerste aan de beurt. Want hij is toch de man to beat. Dus die wordt het hardst aangepakt.
Heel fascinerend dit. En er zit zoveel in mijn hoofd. Maar dat is ongetwijfeld de komende weken en maanden.
En hoe voelt dat nou?
Ja, gekkenhuis, gekkenhuis. Maar je had het over premier Klaver, hè? Dus ik kunnen nog even heel kort...
Ja, ik zweet het wakker geworden door de nachtmerrie vanochtend. Dus,
Want ik liep dinsdag door de wandelgangen. En toen kwam dat nieuws op dat er een referendum gaat komen over een fusie of samenstemmen in de Eerste Kamer tussen PvdA en GroenLinks. Dus ik denk van, ik hou hem toch even de microfoon onder zijn onder hem en kijken hoe hij daar nou op reageert. En toen kwam er het volgende.
Maar is dat dan misschien een mislukking of niet gelukt om leden te overtuigen als uiteindelijk toch een meerderheid van de leden zou zeggen, we zien het niet zitten?
Ik heb er alle vertrouwen in. Omdat ik met alle leden en alle mensen die ik spreek, zien ze dat die verdergaande samenwerking echt heel belangrijk is. En dat samen een vuist vormen, ook in die Eerste Kamer, ertoe kan leiden dat we Nederland eerlijker, menselijker en duurzamer maken. Daar is het ons om te doen.
Nou, Artje Kuiken ziet het ook zitten.
Dat moet u aan Artje Kuiken vragen.
In hoeverre is Klavers persoonlijke lot hier aan verbonden? Want hij stuurt nu heel scherp aan op verdere samenwerking met de PvdA. Maar stel nou dat uit het referendum zou komen dat ze het bij GroenLinks niet zien zitten. Ja, hij zegt we gaan gewoon weer verder, dan kijken we weer. Maar het is wel een hele specifieke koers die er natuurlijk voor staat met GroenLinks.
Ja, want GroenLinks wil heel graag.
Ja. Ja.
Want die komen na de 59ste koerswijziging onder de partijleider Klaver wel achter dat het handiger is om een partij op te zoeken die echte idealen heeft en overtuigingen. En de PvdA is dat zeker. Dus vanuit hun veel enthousiasme, zij kunnen potentieel groter worden als partij. De PvdA, zo wordt gevreesd bij diverse PvdA-prominenten, beperkt zich juist als ze zich met GroenLinks gaan verbinden. Omdat dat dusdanige radicale partij is met radicale elementen. Dat mensen dat afschrikt. En dat ze zich daardoor niet bij zo'n fusieclub willen aansluiten. Maar het zou raar zijn als Klaver dit niet zou voorstellen. Zonder dat daar ook enige afstemming over is met de PvdA. Mm. Er is natuurlijk ook op het moment dat die raadpleging gehouden wordt, ook een PvdA-bijeenkomst waarin mensen dingen mogen vinden. Als je PvdA spreekt, het enthousiasme voor een fusie is misschien elders buiten Den Haag wat groter. Hey, je zag natuurlijk die ingezonden brief van Marjolein Moorman, de lijsttrekker in Amsterdam, en Frans Timmermans, de eurocommissaris. Niet zozeer op de inhoud, maar heel erg op het verkrijgen van macht. Daar is het de meeste mensen kennelijk om te doen bij die club. En ik spreek ook veel PvdA'ers die echt wel moeite hebben om zich bij GroenLinks aan te sluiten. En hoe ga je dat eigenlijk doen met een gezamenlijke lijst in de Eerste Kamer? Wie wordt de fractievoorzitter, maar wie wordt de lijsttrekker? Wordt het dan Meili Vos of Paul Rozemuller? Of een hele nieuwe persoon? Maar hij zal toch uit een van die twee bewegingen moeten komen. Of zij natuurlijk.
Ja.
Dat wordt nog heel wat. Maar er wordt ook echt wel rekening mee gehouden dat, omdat ook de PvdA op die bijeenkomst met voorstellen gaat komen om tot een lijst te komen of om die samenwerking verder te intensiveren, dat die partij daar wel mee in gaat stemmen. Maar zelfs de meest doorgewinterde PvdA-leden vinden het moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus dat wordt nog heel interessant om te kijken hoe dat zich gaat voltrekken. Overigens, weet je, in de gemeente gebeurt het al. Hebben ze al heel veel gezamenlijke lijsten, PvdA GroenLinks, soms één club. Dus het dichter bij huis is het een stuk minder beladen.
Ja, maar dan begin je bij de gemeente, dan ga je naar de Senaat en dan uiteindelijk in de Tweede Kamer.
Dat is dan.
Of ze werken natuurlijk al intensief samen.
Dat zou dan kunnen. Maar het is heel moeilijk om in te schatten. Mijn voorzichtige voorspelling zou zijn dat het toch wel tot iets van een gezamenlijke lijst gaat komen. Omdat ik met alle respect niet meer denk van wat stelt nou je samenwerking voor dat op het moment dat elke keer de vraag op tafel ligt, ga je het samen doen? Dat je dan koudwatervrees toont. En dat zagen we natuurlijk al toen ze met elkaar de onderhandelingen voor het kabinet ingingen. Klaver was al een heel eind. Ploemen had haar hele achterban nog helemaal niet bewerkt daarvoor. En kwamen ze aan de onderhandelingstafel met Mariette Hamer erachter. Dat Ploemen eigenlijk een stuk achterliep op het voorsorteren op zo'n samenwerking dan Jesse Klaver. En uiteindelijk hielden ze elkaars handje vast. Nou, Ploemen is inmiddels van het toneel verdwenen. Ze zitten alle twee niet in de regering. Als het gaat om de echte, het samen optrekken in de Kamer, is het soms wel en dan weer niet. Dus dat is ook soms ook verschillend stemgedrag. Dus als je dan ook nog eens de Eerste Kamer dan ook niet samen gaat optrekken, ja, dan vraag ik me af of het ooit van de grond gaat komen.
Nee. Dus wat dat betreft is het misschien ook wel te begrijpen dat Klaver nu probeert door te pakken.
Tuurlijk.
Ja. Hey, nog even één ding, Wouter, tot slot. Want wij stonden dinsdag samen ook bij het einde van het bedelrondje van Rutte en Kaag over de voorjaarsnota. Ze gingen op bezoek bij Wilders. Nou, ik heb het toch alweer genoten van dat schouwspel. Want Rutte had Wilders had voorafgaand gezegd dat die vieze HEMA-koekjes gingen klaarzetten.
Nou, ze zagen er heel vies uit. Ja. Van die likkoekjes, weet je. Dat je als kind, een koekje. En dan ging je, en dan denk je, het is bitter, want het smaakt naar koffie.
Maar Wilders zei dat Rutte die koekjes schijnbaar dus heel lekker vindt.
Uiteraard, want maar ik weet ook niet of het echt zo is. Maar hij had dus een schaal met koekjes neergezet. En een schaal koekjes voor en een schaal koekjes na. En er lag nog maar één koekje op. En het is waar Rutte die is gek op koekjes. Ook na de ministerraad drinkt hij nog een kopje koffie. En dan worden alle schoteltjes van iedereen die zijn koekje niet op heeft worden leeggeroofd. En dan eet hij dat op. Ja. Toch duidt hij niet heel erg uit. Dus dat vind ik dan toch wel weer knap. Want ze zeggen wel eens dat als je geen koekjes eet een jaar lang, dat je dan 3 kilo
Ja, maar hij maakt denk ik heel veel kilometers op een dag wandelend.
Misschien. Maar goed, er is wel over gesproken over wat vindt de PVV belangrijk. Maar je weet van Wilders, gestrektbeen, wegwezen jullie, treed me af. Dat is het belangrijkste wat jullie kunnen doen.
En toen kwamen ze uiteindelijk dus naar buiten. Daar stonden wij Rutte en Kaag op te wachten. En toen was ik toch wel benieuwd, omdat Rutte altijd zoveel vrolijker kijkt, wat er nou achter zit.
Dan heb ik altijd een beetje het idee dat u wat meer ervan geniet, of in ieder geval een grote glimlach heeft, en dat u er wat minder vrolijk bij kijkt.
Nee, maar dat is onzin. We vinden allebei ons werk leuk. We hebben allebei onze eigen manier van hoe dat dan weer overkomt. Maar volgens mij, ik zie geen verschil tussen ons twee.
Nee, absoluut niet. Ieder zijn eigen manier van spreken en doen. En de premier is een eeuwig optimist. En,
u bent een realist?
Ik ben ook optimistisch, maar misschien niet altijd zo extra,
niet zo
extravert.
Ostentatief misschien.
Ja, ik weet niet wat hij daar nou zei. Opstatief?
Ostentatief of zo zou dat het zijn?
Ik weet het niet. Wat betekent dat?
Ja, dat is de kijkersvraag.
En de winnaar die mag met mij mee naar Aladdin in ieder geval. Maar dit was natuurlijk ook een beetje geïnspireerd door jouw column over het al dan niet genieten en hoe leuk Sigrid Kaag haar baan vindt. En ze zei dat ze het heel leuk vond, maar ze keek er toch een beetje strak bij.
Nou, de signalen die we nu meekrijgen over de voorjaarsnota zijn wel interessant. Omdat je wel ziet dat ze weliswaar, en het wordt vanuit de coalitie aangegeven, dat rondje hebben gemaakt. Maar eigenlijk de belangrijkste dingen al in de grondverf hadden staan, die ze nu naar buiten gaan rijden. Maar die opvallende overeenkomsten vertonen met wensen van die partijen die ze bezocht hebben. Hmm. Als het gaat om huren, als het gaat om minimumloon. En nog wat andere dingen ook. En bijvoorbeeld het snijden in eigen vlees, de fondsen. Ja, 21 wilde het hele stikstoffonds het raam uit. Nou ja, dat is natuurlijk dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar er is heel lang, ook in de coalitie, achter de schermen ook aangegeven. Bijvoorbeeld door een partij als D66. Van we gaan niks aan het klimaatfonds verdaan. Daarom hebben we meegedaan in deze coalitie. En als we daarin gaan snijden, dan is er voor ons niet zoveel aan meer. Nu krijgen we dus berichten. Vandaag wordt het, ik denk, officieel naar buiten gebracht. We hebben natuurlijk ook van de week al een mooi verhaal op de voorpagina over kunnen zetten. Dat er wel degelijk gesneden wordt in eigen vlees. Belangrijk ook, want anders kan je dit hele pakket denk ik ook niet aan de burger verkopen. Maar je ziet dus dat, ook al hebben die partijen gezegd publiekelijk van het heeft allemaal niks opgeleverd. En dat hoorde je trouwens ook in de coalitie, van die exercitie was eigenlijk niet nodig. Want we hebben deze dingen die zij ook hebben geroepen in het publieke domein, hadden wij min of meer zelf al bedacht of op voorgesorteerd. Dus dan gunt men elkaar het succes ook weer niet. Ik weet niet of ze volgende keer nog zo'n tour gaan maken. Je kan zeggen het hoort bij de nieuwe bestuurscultuur, maar de minister van Financiën en de minister-president hebben wel wat anders te doen. Daarbij partijen te komen die van tevoren al zeggen, ja, je krijgt wel koffie en tenzij die voor de koekjes komt, maar die kan hij volgens mij zelf ook wel betalen. Dan is het toch wel heel erg voor de bühne. En je merkt ook, de belangstelling voor de visite bij Wilders was, toen wij stonden, er stond nog iemand van de nieuwe Rotterdamse Courant. En dat was het. Dus ja.
Ja, Ja, nou ja, goed. Zullen we maar een punt achter zetten dan voor deze podcast? Ik doe volgende week een verslag van de musical. Nou, hoe het allemaal is geweest. En dan wacht ons ongetwijfeld weer een hele mooie politieke week.
Nu al iets om naar uit te kijken.
Zo is het. Dankjewel.